Mijn God, ik kom naar u, dan ben ik veilig. Ik heb het u gezegd en blijf het zeggen. Ik heb u nodig, Heer, de rest is overbodig. De mensen hebben andere idolen en wringen zich voor hen in 100 bochten. Maar dat zal ik nooit doen. Zelfs hun naam niet noemen. Mijn God, u vult mijn bord, u vult mijn beker. U hebt iets moois bedacht en straks is het van mij. U houdt mijn hele leven in uw handen. Terecht, want dat hebt u gezegd. Mijn God, ik kom naar u. Ben ik veilig? Ik heb het u gezegd en blijf het zeggen. Ik heb u nodig, Heer, de rest is overbodig. De mensen hebben andere idolen. En wringen zich voor hen in 100 bochten. Maar dat zal ik nooit doen en zelfs hun naam niet noemen. En in de nacht lig ik aan God te denken. Ik voel dat Hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust. Dan word ik blij en zeker van mijn redding. Ik leef met God. Ik val niet uit zijn hand. Want u zult mij niet zo. Maar laten sterven. Ik hoef niet naar het graf, want u laat mij niet los. U wilt mij leren waar ik het moet zoeken. Heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig. Heel dicht bij u, mijn God, daar zal ik gelukkig zijn. Ieder voelt zich vrij om te bidden. Laten wij hem aanbidden. Komen zoals we zijn. Mijn God, ik heb u nodig.
Goedemorgen. U hebt misschien al eens de uitspraak gehoord. Eens gered, altijd gered. Maar moet ik daar nu een uitroepingsteken achter zetten of een vraagteken? Wat is uw overtuiging in verband met eeuwig leven, uw heilszekerheid? Misschien zegt u dat u dat eigenlijk niet goed weet, wat dat voorstelt. Misschien moet ik beginnen met u een vraag te stellen. Is er ooit in uw leven een moment geweest waarbij u uw vertrouwen stelde in Jezus Christus als uw redder, uw verlosser, waarbij u hem vroeg om vergeving van uw zonden, en misschien werd u ook gedoopt en werd u lid van een kerk, maar kan u een bepaald moment in uw leven aanduiden waarvan u kan zeggen, dit is de plaats of het moment geweest dat ik overtuigd werd van het geloof in het verlossingswerk van Jezus Christus? Bij sommigen kan de bekering in een vingerknip gebeurd zijn. Maar ik denk dat bij de meesten er wel wat tijd is overgegaan. Maar ook dan bent u vroeg of laat op een dag gekomen dat u de beslissing nam om Jezus te volgen. Zo is het ook bij mij gebeurd en voor mij was die dag Pinksterdag van het jaar 2000. Maar kunt u zich nog uw dag of uw moment herinneren? Daar en op dat moment is het gebeurd. Weet u dat nog? Laten we dan meteen vragen, hebt u er daarna, na uw bekering, na uw beslissing, hebt u er daarna ooit aan getwijfeld of dat wel echt was? Heb je zich toen wel echt bekeerd? Heb je er ooit aan getwijfeld of God u vergeving van uw zonden heeft gedaan, hebt gekregen? Misschien zijn er bepaalde dingen die in uw leven zijn gebeurd, of misschien nog gebeuren, waarvan u weet dat u dat beter niet zou gedaan hebben of niet meer zou doen, omdat u wel degelijk weet dat het in strijd was of is met Gods woord. En u begint te twijfelen aan uw geloof, waaruit dan ook twijfels groeien over uw heilszekerheid. Ga ik wel gered zijn? Wat ik wil doen in de boodschap van vandaag, is te trachten om heel die kwestie van eeuwige zekerheid te verduidelijken. Want tenslotte is onze visie over het eeuwige leven, onze heilszekerheid, een heel, heel vitaal deel van waar u en ik in geloven. Maar laten we misschien eerst de zegen vragen. Hemelse Vader, dank u wel dat wij hier deze ochtend mogen samenkomen. Vader, gebruik mij als een doorgeefluik van uw liefde, van uw woord, Heer. U kent al de woorden die vandaag gesproken zullen worden. Dat het woorden van u zijn, Heer. En dat ze mogen gesproken worden door de kracht van uw geest. Laat heel deze ruimte doorwaaien met uw geest. En laat uw woord zich verankeren in ieders hart, Heer. Zegen dit woord, Heer. In Jezus' naam. Amen. Laten we beginnen met hoe u gered bent. En ik wil met u lezen in Efeziërs 2. Efeziërs 2, vers 8 en 9. Want door genade, en genade is een liefdevolle, onverdiende gunst van God. Door uw genade, want door uw genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf, het is een gave van God. En luister wat er nu staat, niet uit werken, opdat niemand roeme. Tot daar. Dit laatste vers wordt er nadrukkelijk aan toegevoegd, omdat veel mensen iemands geloof afmeten aan hun werk of hun bediening voor God. Die of die doet enorm veel werk voor God, dus kan het niet anders of die moet zeker naar de hemel gaan. En als ik het niet zo goed doe, dan hoop ik dat God het door de vingers zal zien. Maar dan weet ik tegelijk ook niet goed of ik wel gered ben en waar ik na dit leven naartoe ga. Ze zijn daar heel onzeker over. Kijk, als u zou zeggen dat u gered bent door uw goede werken, dan hebben we allemaal gegronde redenen om te twijfelen. Er zijn veel mensen in deze wereld die leven vanuit het perspectief over wat voor hun een goed leven voorstelt. Zoals hun rekeningen betalen, heerlijk zijn tegen hun man of vrouw, ze proberen op elk vlak hun best te doen, enzovoort, maar zij negeren God. Ik denk soms aan al die mensen die vrijwilligerswerk doen, zoals het Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen. En noem maar op, er zijn veel liefdadigheidsinstellingen die fantastisch humanitair werk doen. Maar zonder God in hun leven. Zij passen in de categorie van een goed mens zijn. Maar zonder Jezus, zonder God, omdat zij gewoonweg niet aanvoelen dat ze dat nodig hebben. Ze zijn volledig misleid door Satan. En als je hen daarover aanspreekt, heb je veel kans dat ze reageren door te zeggen, gered worden? Verlossing? Van wat moet ik nou wel gered worden? Van wat moet ik verlost worden? Ik doe niets verkeerd, ben eerlijk, doe allerlei goed werk. Ik doe het helemaal zo slecht nog niet. En als er een hemel moest bestaan, dan zie ik niet in waarom ik niet naar de hemel zou gaan. Het zijn mensen die zeggen dat ze geen religie nodig hebben in hun leven. Wel, ik ook niet. Ik heb ook geen religie nodig. Maar ik heb wel Jezus nodig. Omdat alleen religie mij niet naar de hemel brengt. En ze staan er niet bij stil of ze weten het gewoon niet. Dat als je Jezus Christus afwijst in uw leven, dan heb je gelijk de enige weg afgewezen die leidt naar eeuwig leven. Het is de enige weg. Hij is de enige weg. Ook onder christenen voelen velen zich haast verplicht om zich voor alles en nog wat in te zetten. Ze vinden het hun plicht als christen. En de grote vergissing is uw overtuiging over hoe goed u bent. Terwijl de Bijbel zegt dat er niet één goed is. Niet één die voldoet om toegelaten te worden in de hemel op basis van uw goedheid. Sinds u tot bekering kwam, zit u vol vragen en twijfels over wat u toen overkomen is. En misschien zegt u, na ik tot bekering kwam en dus gered ben voor eeuwig, heb ik nog veel gezondigd. Dus weet ik eigenlijk niet goed hoe ik er op dit moment voor sta. Nu, als u zich hierin herkent, en als dit iets is wat u bezighoudt in uw manier van denken, dan zijn er drie belangrijke dingen die in uw leven zullen gebeuren wanneer u niet overtuigd bent van uw verlossing van zonde en uw redding voor het eeuwige leven. Ten eerste, zolang wij vertrouwen op onze eigen kracht, zullen wij nooit ons vertrouwen stellen in God. U zal niet in staat zijn om te genieten van al de zegeningen die God u geschonken heeft, omdat u voor uzelf onbewust een grens hebt opgetrokken. Tot daar laat ik God toe. Maar voor de levensbelangrijke dingen houd ik liever zelf de touwtjes in handen. U zal dan ook niet ten volle de vreugde en de blijdschap kunnen ervaren in uw hart. En het gevolg is dat u dan ook niet echt zeker bent of u wel of niet gered bent voor eeuwigheid. Ten tweede, ook uw bediening naar God gaat begrensd worden, omdat u God niet kunt vertrouwen op een manier als u dat wel zou moeten doen, als u zijn hulp wil ontvangen. En dat kan om het even wat zijn. Of u nu hier vooraan staat, of zieke bezoekjes aflegt, of iemand een schouderklopje geeft, Of je op zondag instaat voor de zondagschool of voor de koffiebar. Het maakt niet uit, voor God is elke bediening even waardevol. Maar misschien vindt u wel van uzelf dat uw geloof te zwak of te klein is om iets van betekenis te zijn voor anderen. Ik heb gelezen dat volgens een studie van sociologen zelfs de meest introverte mensen tijdens hun hele leven invloed hebben op het leven van 10.000 anderen. Onderschat uw invloed op anderen niet. Er is een Afrikaans spreekwoord dat zegt: als je denkt dat je te klein bent om iets te betekenen, dan heb je nog nooit de nacht doorgebracht met een mug. Een mug is iets irritants, maar het principe is hetzelfde. Hoe klein die mug ook is, het kan je wel de hele nacht uit je slaap halen. Acht u zelf dus niet te klein om iets van betekenis te zijn voor anderen. Alleen al de manier waarop u door het leven gaat, kan al zijn invloed hebben op anderen. En wie of wat u ook bent, voor God zijn wij allen even waardevol. Maar door deze gedachte van geloofsminderwaardigheid wil ook zeggen dat u niet volkomen op God vertrouwt en automatisch gaan er ook twijfels komen over uw heilszekerheid. Vertrouw op God. Hij is uw vertrouwen meer dan waard. En ten derde, door uw twijfels kan u bewust of onbewust schuldig zijn aan het misleiden van anderen in hun geloof. Hoe kan dat, zal u misschien zeggen? Ik zal een voorbeeld geven. Het is een extreem voorbeeld, maar wel waar gebeurd. En ik heb het vernomen van een heel geloofwaardige en betrouwbare getuige. Er was een man, hij is al menige jaren overleden, en die man was een puur evangelist. Overal waar hij kwam, verkondigde hij het evangelie. Een oprecht christen, die door iedereen op handen werd gedragen. Hij werd als het ware door zijn medechristenen op een troontje geplaatst. Maar het was ook iemand die vast overtuigd was dat heilszekerheid niet bestaat. Eens gered, altijd gered, was volgens hem een grove vergissing, een illusie. En hij verkondigde dat ook overal waar hij kwam. Maar na zijn dood kwam aan het licht welk een dubbel leven die man had geleid. Zijn leven als oprecht christen bleek bij hem slechts een hypocritische façade te zijn geweest. Ik ga niet in details treden, maar zijn levenswijze, wat dus pas na zijn dood aan het licht kwam, was in één woord gezegd hartverscheurend. En dan druk ik mij nog zwak uit. Maar als je dan nu nadenkt over zijn overtuiging over in verband met heilszekerheid, dan kan ik me heel goed inbeelden waarom die man die overtuiging had. Omdat hij blijkbaar heel goed wist dat hij door zijn levenswijze als schijnheilig christen er helemaal geen sprake van kon zijn. Van eeuwig leven in Gods koninkrijk. Zijn overtuiging werd gevoed door zijn levenswijze, in plaats van door de waarheid in Gods woord. In Matteüs 7, vers 21 lezen we: niet één ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil mijns vaders, die in de hemelen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die man in de laatste minuten van zijn leven zich alsnog bekeerd heeft en zijn zonde beleden heeft. En ik prijs mij gelukkig dat ik daarover geen oordeel moet vellen. Dat komt alleen God toe. In Romeinen 14 lezen we: zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit. De broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. Ik zou nu graag even verder willen gaan waarmee ik begonnen ben en dat is hoe wij gered zijn. En ik wil met u lezen in Romeinen 5. Een heel belangrijk gedeelte om u te laten herinneren hoe u gered werd. Romeinen 5. En we lezen van vers 6 tot en met 10. Zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven, want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door hem behouden worden van de toren. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat hij leeft. Wij zijn gerechtvaardigd door zijn bloed. Wat wil dat zeggen? U en ik leefden in zonde en uit onszelf konden of kunnen we daar niets aan veranderen. God kon niet gewoon zeggen, oké, het is in orde, het is zonde, beweeg zonder mat, het is in orde, u bent gered. Maar onze hemelse Vader heeft ons zo ontzettend lief dat hij, ondanks onze zonde, dat hij gewillig was om ons te vergeven en ons het geschenk te geven van eeuwig leven. Maar omdat hij ook een rechtvaardig God is, moest er een prijs betaald worden. En daarom kwam Jezus met als primaire doel het verzoenend offer te zijn en te sterven aan het kruis op Golgotha, waar hij zijn bloed vergoot en zo de prijs betaalde voor onze zondenschuld. En daarom zegt Paulus dat u gerechtvaardigd bent door zijn bloed. Sta daar eens bij stil. We hebben net het avondmaal genomen. En het avondmaal is er om ons steeds te laten herinneren wat hij voor ons gedaan heeft. Hebt u daarbij stilgestaan? Wat daar gebeurde aan het kruis was krachtig genoeg om ieder van ons in verleden, heden en toekomst gaande van Adam tot al degenen die nog moeten geboren worden. Dat offer was krachtig genoeg om ons allemaal te verlossen van zonde. Gods liefde voor ons is zo onmetelijk, immens groot. Dat is waarom Jezus zei, en we kennen allemaal dat vers, Johannes 3. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat één ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. We weten allemaal dat er een dag gaat komen die onze laatste is. En geloof me, u wil niet sterven zonder te weten waar u naartoe gaat. En daarom, hoe zeker bent u in wat u gelooft? Hoe overtuigd en standvastig bent u in het godsgeschenk van eeuwig leven? Luister goed, God zal u nooit het geschenk van verlossing geven zonder de absolute zekerheid dat deze verlossing onmiskenbaar de uwe is. En blijf eraan denken dat de schrift zegt dat bij uw bekering de Heilige Geest in u is komen wonen. U bent verzegeld met de Heilige Geest tot aan de dag van verlossing. En dan het oordeel. En niemand kan die belofte verbreken. U bent gered voor het eeuwige leven. Maar als je als Christen zondigt, kan je dan de heilszekerheid verliezen? Toen ik deze prediking aan het voorbereiden was, heb ik er lang over nagedacht. Tot een stuk in de nacht. En telkens moest ik terugdenken aan die man waarover ik eerder gesproken heb. Die evangelist die een dubbel leven leidde. Er zal bij die man toch ooit een moment geweest zijn dat hij God leerde kennen en dat hij zich bekeerd heeft. Dus op dat moment was hij voor eeuwig gered. Was hij verzekerd van eeuwig leven in Gods koninkrijk. Maar gaandeweg, veronderstel ik, heeft hij enorme zonden in zijn leven toegeladen en die zonden laten groeien. Nu kan u mij toch niet wijsmaken dat als die man op het einde van zijn leven zich niet opnieuw bekeerd heeft en vergeving heeft gevraagd, dat hij zonder meer de hemelse poort kan binnenwandelen. Met mijn klein menselijk verstand zou dat toch ondenkbaar zijn. Dat zou als christen een vrijbrief betekenen om te zondigen à volonté. Ja toch? Ik heb daar juist gezegd dat niemand de belofte van verzekering kan verbreken. Ik heb het daar eerlijk gezegd moeilijk mee. En ik ga het proberen te verduidelijken. Stel je eens voor, ergens in een huis wordt een misdaad gepleegd, zeg maar een moord. De politie komt, volgt een onderzoek. En als het onderzoek is afgerond, wordt de woning verzegeld. Niemand mag er nog binnenkomen. Maar zeg nu zelf, het zou mij niet veel moeite kosten om in de duisternis het zegel te verbreken en alsnog de woning binnen te gaan. Het mag niet, maar ik doe het toch. Persoonlijk zou ik dus eerder zeggen dat niemand die belofte van verzekering kan verbreken buiten uzelf. Laten we lezen in Efeziërs 5. Efeziërs 5 en we lezen van 5 tot en met 12. Want hiervan moet gij doordrongen zijn, dat in geen geval een oereerder, onreine of geldgierige, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en God. Laat niemand u misleiden met drogredenen. Want door zulke dingen komt de toren Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Doe dan niet met hun mede, want gij waart vroeger duisternis. Maar thans zijt gij licht in de Heer, wandel als kinderen des lichts. Want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid. En toets wat de Heer wel behagelijk is en neem geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis. Maar ontmasker ze veeleer. Want het is zelfs schandelijk om te noemen wat heimelijk door hen wordt verricht. Tot daar. Daarom ben ik daar juist ook niet in detail gegaan. Bij wat die man heeft gedaan. Het is veel te schandelijk om op te noemen. En daarom is het mijn overtuiging dat uw heilszekerheid, uw zekerheid op eeuwig leven, alles te maken heeft met de oprechtheid van uw geloof. Niet met een sterk of zwak geloof, maar met een oprecht geloof. Ik acht uw oprechtheid vele malen belangrijker en aanzienlijker dan dat u uw Bijbel van buiten zou kennen van kaft tot kaft. dit boek. Dit heilige boek is onmiskenbaar, ontegensprekelijk. Het woord van God. Het is de gids voor uw leven. Het is dan ook de bedoeling dat we de gids volgen. En dat kan alleen maar door de waarheid van dit woord tot leven te laten komen in de oprechtheid van uw hart. In de Bijbel wordt er op meerdere plaatsen verwezen naar oprechtheid. Ik ga er enkele voorlezen. Psalm 7. Mijn schild is bij God, die de oprechten van hart verlost. Psalm 11. Want de Heer is rechtvaardig en hij heeft gerechtigheid lief. De oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen. Spreuken 28. Wie in oprechtheid wandelt, zal worden gered. Maar hij, wiens wegen verkeerd zijn, valt onverhoeds. Als u kritisch bent ingesteld, dan zou u kunnen zeggen, wat is dan oprecht geloof? Oprechtheid is in de eerste plaats waarheid. Maar ik zou oprechtheid kunnen gelijkstellen met wat we net gelezen hebben over de vrucht des lichts. En dat is goedheid, gerechtigheid en waarheid. Dat is voor mij oprechtheid. Leven in oprecht geloof is leven in waarheid van het evangelie. En dus ook leven in waarheid naar de buitenwereld toe. Altijd de waarheid spreken. De klok rond. Leven in oprechtheid, in waarheid. Hoe zit het dan met de zonde na onze bekering? Hoe zit het met de zonde wanneer we leven in de waarheid van het evangelie? Zoals ik al gezegd heb, de Bijbel zegt dat niet één zonder zonde is. We doen het allemaal. Maar de ene zal het niet zo nauw nemen met zonde en haar laten gedijen en laten groeien. En zal vlug klaarstaan met excuses, zoiets van, oh, zo erg is het toch niet. Terwijl de oprecht christen de zonde onmiddellijk bij de oren zal vatten. En alles in het werk stellen om die zonde zo vlug als mogelijk te verwijderen, daar ben ik vast van overtuigd. Twijfelt u aan uw heilszekerheid? Hebt u daar reden voor? Dan stel ik voor dat u doet wat we lezen in 2 Korintiërs 13, vers 5, en daar staat geschreven: stelt u zelf op de proef of gij wel in het geloof zijt. Onderzoekt u zelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk. Een benauwend vers, vindt u niet? Want anders zijt gij verwerpelijk. Een vers dat een beetje de adem afsnijdt. Ik kan maar lezen zoals het er staat. Weinig mensen realiseren zich dat het geschenk van eeuwig leven ook het geschenk van eeuwige zekerheid inhoudt. Eeuwige zekerheid is het werk van God in Christus, welk ons de garantie geeft dat het geschenk van verlossing die wij bekomen hebben door oprecht geloof, is ingenomen voor altijd en we kunnen die niet verliezen. Wil dat zeggen dat zondigen na onze bekering fataal is? Nee, dat wil niet zeggen. Begrijp me niet verkeerd, ik wil zonde niet goed praten. Zonde past niet in wie wij zijn als christen. Het past er niet in. En toch zal van tijd van tijd zonde in uw leven de kop opsteken. Ik wil één ding duidelijk stellen. Wanneer bij een oprecht christen de heilszekerheid is doordrongen, gaan ze zichzelf geen excuses aanpraten. Deze zonde of die zonde of welke zonde ook. Nog zullen zij proberen om voordeel te halen uit hun veilige positie als kind van God. En gewoon verder leven in zonde. Zij gaan dat niet doen. Zij kunnen dat niet doen in hun oprechtheid. Omdat u als oprecht christen zelf heel goed aanvoelt dat zonde niet past in uw leven. Denk daar eens over na. En laten we lezen in 1 Johannes 1. 1 Johannes 1. Vanaf vers 7 tot 1 Johannes 2, vers 2. Vers 7. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet. Mijn kindertjes, dit schrijf ik u. Opdat gij niet tot zonde komt. Als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonde, en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. Tot daar. Hou er rekening mee dat wat ik net gelezen heb, is een brief die gericht is aan christenen. Dus naar u ook. Jezus is onze pleiter, onze advocaat. Iemand die ons verdedigt, iemand die in ons voordeel pleit. Dat is net alsof u in de wereld voor de rechtbank zou komen, dan is er een advocaat om in uw voordeel te pleiten, om u te helpen. En zo hebben wij een voorspraak bij de Vader, en dat is Jezus Christus, de rechtvaardige. Dus als een zonde onze eeuwige zekerheid zou kunnen teniet doen, dan zou wat ik net gelezen heb niet eens in de Bijbel staan. Laat het duidelijk zijn, het is niet in Gods wil dat u zondigt. Maar als u het wel doet, dan zegt hij, dit is hoe u daarop moet reageren. U beleidt uw zonde, niet verstoppen of ontkennen of goed praten. Nee, als we het beleiden, dan handelt hij getrouw en rechtvaardig. Hij rechtvaardigt dat door zijn enige geboren zoon, Jezus, te sturen als een levend offer aan het kruis. Het vergieten van zijn bloed, waarmee hij geboet heeft voor alle zonden van alle mensen. En die rechtspraak wordt toegepast op ons vanaf het moment dat u en ik onze zonden oprecht beleiden aan hem. Hoe wordt u gered? Door het vergoten bloed van Christus. Hoe zal u gered blijven? Door het vergoten bloed van Christus. Laat dat diep tot uw hart doordringen. Dat is hoe God ons gered heeft. In Hebreeën lezen we, hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulke heil? En daarom wordt onze redding nooit meer in vraag gesteld vanaf het moment dat u en ik ons leven aan hem toevertrouwen en hem beschouwen als uw en mijn persoonlijke redder. Maar als u toch zondigt, dan komt God eraan. Dan mag u verwachten dat Gods sterke hand over u heen komt om u te disciplineren. Of zoals we in Hebreeën 12 lezen, vermaning, tuchtiging, kastijding. En dat doet hij alleen maar omdat hij u lief heeft. Welk soort leven wil u leven? Een heilig leven? Een rechtvaardig leven? Niet alleen maar een goed leven, maar een godvruchtig leven. Als er op dit moment een obstakel is, dan kan u God nu, op dit eerste moment, vragen om u te vergeven. En hij zal u vergeven. Hij zal u reinigen van alle ongerechtigheid. Hij zal u voor u, hij zal u voor eeuwig redden en u zegenen wanneer u die keuze maakt. Tot slot, ik ben me er tegen van bewust dat heilszekerheid altijd stof tot discussie is geweest. En dat zal het na vandaag niet veranderen. Toch is het mijn wens en mijn gebed dat wanneer u straks naar buiten gaat, dat al degenen die in alle oprechtheid hebben gekozen voor Jezus Christus, dat u vandaag niet naar buiten gaat zonder dat die heilszekerheid in uw hart gekerfd staat met onuitwisbare inkt. U bent op weg naar het eeuwige leven in Gods koninkrijk. Het is Gods geschenk, het is de uwe, u bent gered. En voor deze die nog niet hebben gekozen, of niet willen kiezen voor Jezus als Heer en Heiland, u kan nog altijd op uw beslissing terugkomen. Maar als u die keuze volhoudt, tot aan uw sterven, dan ligt ook uw weg vast. Het is de weg naar het rijk van Satan. Ik wil er niet eindigen met straffe woorden. Het is realiteit. Het is de hemel of de hel. Het is Jezus of Satan. Het is leven in onverzadigbare liefde of voor eeuwig branden in de verdoemenis. Er is geen middenweg. En vergeet niet, de keuze die u maakt in dit leven, welke keuze ook is, die keuze ligt 1 seconde na uw sterven onherroepelijk vast. En alleen u kan dit leven de keuze maken, daarna komt het oordeel. Maak de goede keuze. Aanvaard Gods liefde, aanvaard Gods geschenk. Hij heeft u zo ontzettend lief. En Hemelse Vader, we zijn u zo dankbaar voor uw bloedoffer aan het kruis. We zijn u zo dankbaar voor uw onmetelijke liefde voor ons. Onvoorstelbaar wat door Jezus verwoord wordt in dat simpele maar krachtige vers. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dank u, Vader. En ik bid u dat iedereen die geluisterd heeft naar deze boodschap, het zullen laten doordringen tot in het hart. Dat zij de juiste beslissing nemen. De beslissing met eeuwigheidswaarde. In Jezus' naam. Amen.
Dankjewel, Stefan, voor deze boodschap. Een boodschap om over na te denken, om in gebed te gaan voor Gods aangezicht. En misschien zegt u, ik wil doorspreken over deze boodschap, dan wil ik u uitnodigen om met David of mezelf of met Els te spreken en van gedachten te wisselen, te bidden met elkaar. En zo deze boodschap te laten landen in ons hart en een uitwerking te laten hebben.